Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat er van de week huisbezoek zal daar gedaan worden. Allemaal op woensdagavond, zo de Heere wil. En wel bij A. Blok, C. Alderlisten, M. Dorrestein, M. Valerius, bij de weduwe P. Schuurman en bij M.K. van Eck. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 130 het tweede en het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden en hoopt op den Heer, gij vromen. 130 vers 2 en vers 4. En samen het woord van de Heere uit het boek Jeremia, hoofdstuk 50, de versen 1 tot en met 7 en daarna de versen 17 tot en met 20. Na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 103. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103 vers 2. Na de schriftlezing Jeremia 50 vers 1 tot en met 7 en vers 17 tot en met 20. Het woord dat de Heere gesproken heeft tegen Babel, tegen het land der Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia. Verkondigt onder de heidenen en doet horen en werpt een banier op. Laat horen, verbergt het niet. Zegt, Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, Merodach is verpletterd. Haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd. Want een volk komt tegen haar op van het noorden, dat zal haar land zetten in verwoesting, dat er geen inwoner in zal zijn. Van de mensen aan tot de beesten toe zijn ze weggezworven, doorgegaan. In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen. Wandelende en wenende zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Ze zullen naar Sion vragen, op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Ze zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Mijn volk waren verloren schapen. Hun herders hadden hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen. Zij gingen van berg tot berg, zij gingen van berg tot heuvel, ze vergaten hun legering. Alle die hen vonden aten hen op, en hun wederpartijders zeiden, wij zullen geen schuld hebben, daarom dat ze gezondigd hebben tegen de Heere in de woning der gerechtigheid, ja, tegen de Heere, de verwachting hunner vaderen. En dan verder in vers 17, Israël is een verbijsterd lam, dat de leeuwen verjaagd hebben. De eerste die hem heeft opgegeten was de koning van Assur, en deze, de laatste, Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld. Daarom, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, ziet, ik zal bezoeking doen over de koning van Babel en over zijn land, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. En ik zal Israël weder tot zijn woning brengen, en hij zal weiden op de Karmel en op de Bazan, en zijn ziel zal op het gebergte van Ephraim en Gilead verzadigd worden. In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zal er niet zijn. En de zonde van Juda, maar zullen niet gevonden worden, want ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. We doen nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord voor de prediking van vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het 50ste hoofdstuk van Jeremia en daarvan het 20ste vers. Jeremia 50 vers 20. In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zal er niet zijn. En de zonden van Juda, maar zullen niet gevonden worden, want ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. We willen samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden gedenken aan zuster Spee van het Zandpad, die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen. We willen ook voorbeden doen voor dominee Blom, die met een gebroken been in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heren, wij komen aan het begin van ons samen zijn tot u. Nu wij hier bij elkaar zijn en nu wij met elkaar weer opnieuw vergaderd zijn rondom uw woord en getuigenis, om samen opnieuw te gaan luisteren naar wat u van uwentwege tot ons te zeggen hebt. Het past ons om uw naam met dankzegging te erkennen voor al de goedheid aan ons bewezen en voor al de trouw aan ons geschonken. En nu willen wij u bidden, Heere, dat gij ook in dit avonduur nog in ons midden wilt zijn. We mogen opnieuw uw woord hebben en uw woord gaan openen en overdenken. En opnieuw mogen we weer luisteren naar een boodschap die niet uit de gedachten van een mens is opgeklommen, maar de boodschap die gij zelf gegeven hebt in deze wereld. En Heere, wat is het toch nodig dat wij leren luisteren met ons verstand, maar vooral ook met ons hart. Wat is het toch nodig dat u zelf uw woord indraagt in ons leven, die blijde boodschap waarin gij het bekend maakt dat er vergeving van zonden is voor schuldigen, die boodschap van genade voor zondaren. Heren, we hebben er van nature geen erg in wat er met ons aan de hand is en wat wij door de zonde geworden zijn. En al moeten we het dan wel toestemmen, en dat doen we ook wel, dat we zondaren zijn, omdat uw woord ons dat duidelijk genoeg zegt en we zijn daarin onderwezen en we hebben dat gehoord van onze jeugd af aan. En al stemmen we het dan wel toe, Heren, dat het voor een mens nodig is om achter het bloed van de Heere Jezus te leren schuilen. En al stemmen we het wel toe, al die dingen die gij ons in uw woord bekend maakt, nochtans de werkelijkheid ervan verstaan we niet. De schrik die vanwege onze zonde op zijn plaats is, de schrik voor uw heilig aangezicht, de schrik vanwege het feit dat wij tegen u een heilig God gezondigd hebben en dat wij uw gramschap waardig zijn, die schrik voor uw heilig aangezicht, die is er bij een mens van nature niet. En die vreze des Heren, waardoor wij leren vlieden van het kwaad en de ongerechtigheid leren mijden, die is er van nature niet. En de liefde tot u en tot uw woord en tot uw dienst, die is er al evenmin. En alles wat zo nodig is, Heere, al die dingen die op hun plaats zijn en die gij verwacht in het leven van een mens, ze zullen er nooit zijn als gij ze niet bewerkt, als ze er niet zijn als vrucht van het werk van de Heilige Geest. En daarom, Heere, wij komen in onze bittere armoede, in onze schrijnende ellende voor uw heilig aangezicht. En laat het ons dan maar gevoelen en geef dat we het maar goed gewaar zijn, dat er armoede en dat er ellende aan onze kant is en meer niet. Dat wij geacht worden u de Heere te vrezen en we doen het niet. Dat we verplicht zijn u de Heere te gehoorzamen, maar de gehoorzaamheid ontbreekt ons. Dat we zo geschapen zijn dat we uw geboden konden doen en uw geboden worden door ons toch overtreden. Heere, geef dat we het inderdaad diep beseffen dat wij in onze armoede en in onze leegheid voor u staan. Heimelijk houden we toch nog wat over, Heere. Heimelijk steunen we toch nog op eigen gerechtigheden. Ook al wijzen we de leer van de eigen gerechtigheid officieel af, vanwege het feit dat wij een verdorven en een arglistig hart hebben, halen we die leer in de praktijk toch via de achterdeur van ons leven weer binnen. En hebt u er veel werk aan, ook in het leven van uw kinderen, om ze af te brengen van alles wat van hen is en waar zij hun vertrouwen op stellen. En hebt u er veel werk aan, o Heilige Geest, om hen van die zuurdesem van het fariseïsme te verlossen, van die wetsgodsdienst, van die eigen gerechtigheid, van dat zalig willen worden in de weg van het werkverbond. O Heere, wij bidden van u, wilt gij genadig werken, zo dat wij leren sterven aan onszelf, leren kwijtraken wat van ons is, leren prijsgeven wat geen Christus is. Ja, zodat we zo ook mogen leren verstaan dat een genoegzaam offer gebracht is, en dat in Christus alles is voor tijd en eeuwigheid. Heere, dat laat u ons toch in de schriften keer op keer weer duidelijk zien. Bind het op ons hart. Heilig ook die waarheid aan ons hart. En Heilige Geest, leid uw volk in die waarheid. Opdat ze het meer en meer mogen verstaan. En opdat het ook meer en meer de praktijk van hun leven mag zijn. Bij u, o gekruisigde zaligmaker, o schuldovernemende borg, bij u schuil ik. Heere, wij bidden van u dat gij ons een gezegend uur wilt geven, nu wij vanmorgen het avondmaal mochten vieren, en nu we vanavond bijeen zijn in een uren van dankzegging en nabetrachting. En nu gij ons in dit uur wilt spreken van die grote weldaad, dat gij de schuld uw volks uit uw boek gedaan hebt. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Heere, laat dat heil, laat het geheim van dat heil opgeklaard mogen worden voor harten die naar u uitgaan. En geef dat dit genadewonder niet alleen een stuk van uw openbaring mag zijn, Heere, wat ons voorgesteld wordt, maar dat dit ook beleving mag zijn in beginsel. En dat we zo voor onszelf ook iets mogen kennen van die vrede die alle verstand te boven gaat. En van dat wondere geheim dat er dan ook geen verdoemenis meer is. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Heere, bevestig uw volk in deze, op dit fundament. En wilt gij hen hieruit doen leven tot roem van uw genade. Wij bidden van u, Heere, dat gij anderen tot jaloersheid wilt verwekken. Want wat zal het wezen als de zonden gezocht en wel gevonden worden. als onze zonden voor uw heilig aangezicht gesteld worden in die dag aller dagen, in die dag van het gericht. En als er dan geen bedekking voor de schuld is, wat zal het zijn, Heere, als gij ons de ongerechtigheid toerekent, omdat er voor ons geen vergeving was, althans wij hebben die vergeving niet gezocht en niet nodig gehad. Heere, bind het op ons hart, hoe alles beslissend het is, de vraag waar wij achterweg schuilen, of dat achter dat bloed van Christus is, of dat we wellicht onze toevlucht tot andere dingen moeten nemen. Maar Heere, al die andere dingen kunnen niet bestaan en die zult gij wegnemen in de dag van uw rechtszitting. En dan zal er niets meer zijn wat ons bedekken kan. Dan zal er ook niets meer zijn waar we vergeving door kunnen ontvangen. Als dan Christus Jezus onze borg niet is, Heere, dan zullen we voor eigen rekening staan. En dan zullen we voor eigen rekening de eeuwigheid moeten doorbrengen. Hoe vreselijk dat ook is. O, wij bidden van u, geef dat als we u niet kennen, als we geen genade bezitten, als we Christus niet nodig kregen, als het werk van de geest ons onbekend is, dat we dan vanavond zo mogen worden aangesproken en aangespoord om u de Heere te zoeken, dat we geen rust meer kennen voordat we het weten geborgen te zijn. Heere, laat zo uw woord nog tot zegen zijn in het midden van ons. Wees gij met hen die hier niet zijn kunnen. We dragen onze zieken aan u op, Heere, u kent ze. Ze zijn sommigen in het ziekenhuis, onder andere zuster Spee, die daar moest worden opgenomen in deze week. Heere, we smeken u dat gij haar nabij wilt zijn en dat haar uw gunst wilt bewijzen en dat u het haar wilt geven, dat zij ook in deze weg mag leren vertrouwen op u en op uw genade. Maak het dan wel naar lichaam en ziel, ook met de andere zieken, Heere, of ze in het ziekenhuis liggen of thuis ziek zijn. Heere, u kent alle noden. Laat ervaren worden dat gij een toevlucht zijt. Wees gij met eenzamen, wees gij met bedroefden, wees met rouwdragenden, wees met alle die een moeilijke weg moeten gaan, een weg van beproeving. Heere, wees gij met de bestredenen van hart, wees gij met hen die aangevochten worden door de vorst der duisternis, met hen die in het duister ronddolen, met hen die geestelijk wel betere tijden gekend hebben, maar die nu misschien wel voor eigen waarneming alles kwijt zijn. Heere, vernieuw uw werk en verlevendig de hoop en geef dat in alle droefenis het oog op u gevestigd mag zijn en dat uw genade heerlijk openbaar mag komen. We vragen u ook om uw gunst, om uw zegen voor dominee Blom, die deze week in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, gij gaat met hem deze weg die voor hem ongetwijfeld een beproeving is, een weg van tegenspoed, maar laat het voor hem toch ook tot zegen mogen wezen. Opdat hij die zo menigmaal het woord heeft mogen verkondigen en daartoe nu de gelegenheid niet heeft, door u mag worden onderwezen. Opdat hij zelf ook door uw geest geleerd en onderwezen rijkere schatten nog in de schriften mag ontdekken dan hij tot nog toe gezien heeft. Opdat zijn ziel ook verkwikt mag worden met uw heil. Zegen de behandeling die hij ondergaat en geef dat het alles nog ten goede mag keren om Jezus wil. Heere, zo leggen wij al onze noden voor u neer en wij bidden van u, doe met ons naar dat u weet dat nodig is, maar kon het zijn, doe wel bij Sion. Bouw de muren van Jeruzalem op en geef dat wij het ook ondervinden mogen, Heere, dat gij Sion bouwt en dat gij Israëls verdrevenen vergadert, om Jezus wil. Amen. We zingen de 118e psalm en daarvan het 7e en het 10e vers. 118, vers 7 en vers 10. De Heer is mij tot hulp en sterkte en dit is de poort des Heren. rijke dingen mag de Heere de terugkerende ballingen voorstellen. Mag de profeet in naam van de Heere de terugkerende ballingen voorstellen. De Heere brengt ze terug. De Heere geeft ze een plaats in hun eigen land. De Heere schenkt hen de blijken van zijn gunst en van zijn ontferming. En zo mag dat volk leven in de verwachting dat de Heere wel zal doen. Profeet Jeremia doet dat onder het beeld van de schapen. We hebben dat met elkaar gelezen, zowel in de versen 6 en 7 als ook in de versen 17 en vervolgens, waarbij de profeet het volk van de Heere vergelijkt met schapen die door hun herders verleid zijn geworden en die overal heen hebben gezworven en die hun legering vergeten hebben. Zo erg is het met hen geworden dat ze hun legerplaats kwijtgeraakt zijn en dat ze die ook niet meer terug kunnen vinden. En bovendien, ze hebben van hun vijanden heel wat te lijden gehad. En die vijanden hebben in het midden van de kudde huis gehouden en ze dachten dat ze dat ook ongestraft konden doen, want de Heere was toch toornig op zijn volk. Ze hadden toch tegen de Heere gezondigd. En toen dachten die vijanden dat ze met de schapen van de kudde des Heeren maar zo alles konden doen wat hen wel gevallig was. Toen dacht de koning van Asser dat hij hem wel op kon eten, dat verbijsterd lam van Israël. En toen dacht de koning van Babel, Nebukadnezar, wel dat hij hem de beenderen verbrijzelen kon, zoals we dat in het 17e vers lezen. Maar dan staat de Heere op over zijn volk. Niet dat dat is om waardigheid of verdienst aan de kant van dat volk, nee. Maar het is omdat de Heere getrouw is. Omdat de Heere de verbondsgod is. Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal. En daarom gaat hij bezoeking doen over de koning van Babel en over zijn land. Zoals hij al bezoeking gedaan heeft over de koning van Assur en zijn land. En dan zal de Heere die schapen zijner weide weer terug gaan brengen naar hun woning. Naar hun eigen land in vers 19. En ik zal Israël weder tot zijn woning brengen. En zij zullen weiden op de Karmel en op de Bazan. En zijn ziel zal op het gebergte van Ephraim en Gilead verzadigd worden. U herkent die namen, de Karmel, de Bazan, het gebergte van Ephraim en Gilead. Allemaal gebieden in het land der belofte, in het land Kanaan. Ze mogen dus weer terugkomen en ze zullen verzadigd worden met het goede dat de Heere hen geeft in hun eigen land. Veilig zullen ze daar wonen, want de Heere, Israëls herder, waakt over hen. En zo worden ze gezegend, rijk gezegend, onverdiend gezegend. Zo redt de Heere hen uit, zo zorgt hij voor voedsel, zo schenkt hij de blijken van zijn gunst. En doet de Heere dat niet nog? Doet de Heere dat niet steeds weer in het leven van zijn volk en kinderen? Schenkt de Heere op de levensweg van zijn pelgrims niet bemoedigingen uit zijn woord? Schenkt hij niet onderwijzingen door woord en geest? Schenkt hij niet het voedsel waar hun ziel verzadiging in mag vinden? Schenkt hij niet bij het woord ook nog het sacrament tot versterking van het geloof? Doet hij niet onder het woord of aan zijn tafel of in de persoonlijke overdenking soms de blijken van zijn gunst genieten? Schenkt hij niet bij tijden dat we onder een geopende hemel mogen leven? Geeft hij niet de ervaring dat er tijden zijn waarin we ons hart mogen uitstorten voor de Heere? dat we als we bidden niet het gevoel hebben dat ons gebed terugkeert in onze eigen boezem, maar dat we het uit mogen zeggen en dat de Heere hoort en dat hij het overneemt, zijn er niet van die rijke weldaden en die voorrechten in het leven van hen die God vrezen? Kent u ze in uw leven? Dat we mogen proeven en smaken dat de Heere goed is, hoogtepunten, en misschien ook wel eens hoogten die wat minder hoog zijn, maar waarin toch iets van de gunst van de Heere gesmaakt wordt, als zijn woord weer eens open gaat, en als je je noden weer eens kwijt kunt, en als er weer eens vertrouwen geoefend mag worden op de Heere, en als er weer eens voedsel is voor je hongerige ziel. Kent u die tijden dat uw ziel verkwikt werd met het hemels brood? Die tijden dat we het werkelijk de dichter mochten nazeggen, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid, of waarin we het de andere dichter mochten nazeggen, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen, goede ogenblikken van de gunst en van de genade des Heren. Och, zegt de ziel, als het daarna weer door en doods is, och, wierd ik derwaarts weer geleid. Maar hoe rijk dat allemaal ook is, het is toch niet het enige en het is ook niet het laatste dat de Heere zijn volk in het vooruitzicht stelt. Er komt nog een belofte en die grijpt over al die andere beloften nog heen. Die grijpt er bovenuit. Rijk is het als de schapen van Gods weide mogen horen dat de Heere hen terugbrengt en dat ze mogen weiden op Bazan en de Karmel en dat hun ziel verzadigd zal worden op het gebergte van Ephraim en Gilead. Rijk is het als de Heere ze in het vooruitzicht stelt dat hij de macht van hun vijanden zal breken, zodat die vijanden hen zullen moeten loslaten, zodat ze in vrijheid kunnen uitgaan. Rijk is het als de Heere hen doet weten dat hij van hen af weet, dat hij aan hen denkt en dat hij hen bezoekt met zijn heil. Maar nogmaals, hoe rijk dat ook is, de Heere heeft nog een ander geschenk voor hen. Een rijker geschenk nog. Want stel nu eens dat het hierbij bleef. Met de verbreking van de macht van de vijanden en daardoor Israëls verlossing. En met de terugkeer van de ballingen naar het eigen land. En met dat wonen in het eigen land en het daar genieten van de weldaden die de Heere schenkt. Stel dat het daarbij bleef. Wel, dan had onze ziel het toch goed, jawel. Maar wat moesten we dan zeggen van die zonde die scheiding gemaakt had en die voortgaat scheiding te maken tussen de Heere en de ziel? Van die zonde die toch de oorzaak was van de ballingschap. De oorzaak van onze eeuwige honger en kommer. Als de Heere daar niets mee deed, als die er dan bleef liggen op het geweten en op het hart en op de ziel van dat volk, dan mogen ze nog zoveel gunsten ontvangen en dan mogen ze nog zoveel zegeningen genieten. Maar als dat geweten altijd schuldig blijft en als de last van zonde en plagen altijd blijft drukken, en als de Heere dan wel een ogenblik verlichting geeft door ze dat te laten terugkeren uit ballingschap, maar als dat dan straks eindigen gaat in de eeuwige ballingschap, en dat moet toch, zolang onze zonden nog op ons liggen, dan mogen ze wel terugkeren naar hun eigen land en andere genietingen van de Heere hebben. Maar waar blijft de schuld? Begrijpt u dat er nog meer gebeuren moet? Begrijpt u dat het belangrijkste nog eigenlijk gezegd moet worden? De schuld moet weg. De ongerechtigheid moet vergeven worden. Die oorzaak van onze honger en kommer en van ons gescheiden zijn van de Heere en van onze geestelijke ellende en van onze nood en dood, die oorzaak moet weggenomen worden. En hoe zal dat gebeuren? Daarover gaat onze tekst, de 20e vers, spreken. De Heere zal ook die schuld, die zonde, die ongerechtigheid wegnemen. Hij gaat die zonde, en dat woord wordt in het slot van onze tekst gebruikt, hij gaat die zonde vergeven. En wat hier dan van Israëls zonde gezegd wordt, dat geldt van de zonde van al Gods kinderen. Er komt een dag dat de zonden weg zijn. Dat de ongerechtigheid niet meer gedacht wordt. Dat zal het geval zijn als Gods kinderen aankomen in het hemels Kanaan. In het land dat hen in het vooruitzicht gesteld is. Als zij straks als schapen het lam Gods mogen gaan volgen waar hij ook heen gaat. Op die dag van de volkomen verlossing zal ook de schuld geheel teniet gedaan zijn. Want dat volk dat daar woont, zo lezen we in Jesaja 33, het laatste vers, het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Maar daar is het volmaakt. Daar is het volledige werkelijkheid. Daar hoeft het niet eens meer geloofd te worden. Want daar zal Gods kerk mogen wandelen in aanschouwen. Daar is het geloof overgegaan in aanschouwen. Maar hier op aarde is het toch ook reeds het geval. Alleen hier hebben we het niet en hebben we de zekerheid ervan niet door het aanschouwen. Maar hier wordt deze weldaad in de belofte van onze tekst onder woorden gebracht, beleefd in de weg van het geloven. En hoe wordt dat dan in onze tekst gezegd? Het valt op dat Jeremia het zo zegt dat er wel naar de ongerechtigheid van Israël zal worden gezocht. Hoort u maar, in die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. Er wordt wel een onderzoek naar ingesteld. Dat zal zijn op de jongste dag. Maar dat is hier op aarde ook menigmaal al zo niet waar, dat naar de zonde van Gods volk gezocht wordt. Wie doet dat? Of moeten we het in het meervoud zeggen, wie doen dat? Nu, dat doet in de eerste plaats, als ik dat voorop mag stellen, het ontwaakte geweten. Niet waar, iedereen die een ontwaakt geweten heeft, een geopend geweten, die kent geen rust meer, maar die weet ook dat dat geopende geweten naar de zonde zoekt in zijn leven. Waarom? Omdat hij juist zo bang geworden is voor de zonde. En omdat hij een innerlijke afkeer gekregen heeft van de zonde. En omdat hij geen vrede meer kan hebben met de zonde. En omdat het zijn heilig verlangen geworden is om de zonde te mogen uitroeien en de zonde te mogen afsterven. En vandaar dat zo iemand op zoek gaat naar het kwaad. Zolang ons geweten nog in slaap is, bekommert het zich niet om de zonden die er zijn. En de zonden mogen ook rustig voortbestaan in ons leven, nietwaar? Als je geweten nog in slaap is. En als je voor God nog niet ontwaakt bent uit de slaap van onze gerustheid, dan deert het ons niet te weten dat we zondaren zijn, al stemmen we dat toe. We zijn er niet door verontrust en we zijn er niet door opgeschrikt. En we doen ook niets om de zonde werkelijk uit te roeien, misschien een enkele zonde die ons bij onze medemensen te schande maakt. Dat soort zonden zullen we misschien bestrijden om toch een fatsoenlijke indruk te maken tegenover op onze medemensen. Maar de zonde tegenover God hebben we nog nooit gezien en daarom dragen we daar ook geen leed over. Maar als de Heere ons wakker schrikt, als de Heere door zijn Heilige Geest ons laat zien wie wij zijn, dan komen de zonden in een ander licht te staan en dan gaan we ze zoeken, want ze moeten weg. Ze moeten weg, want die zonden zijn verderfelijk en die slepen ons naar het verderf. En we kunnen er niet langer in vrede mee leven. We worden vijand van de zonde en we zoeken eraan te ontkomen. Zo wordt er naar de zonde gezocht door het ontwaakte geweten. Ook om die zonden voor God eerlijk en in oprechtheid te beleiden. En verder stelt natuurlijk ook het ongeloof een onderzoek in naar de zonde. Niet waar, zo gaat dat in het leven van Gods kinderen menigmaal, maar dat zijn dan tijden van depressie, tijden van geestelijke duisternis, als meer het ongeloof dan het geloof aan het woord gekomen is. En dat ongeloof, dat is er ook een meester in om de zonden en de tekortkomingen aan te wijzen. Want ongeloof, of misschien moet ik zeggen ongelovigheid, is blind voor Gods woord. Is blind voor Gods werk, ook Gods werk dat hij in ons leven deed. Maar dat ongeloof of die ongelovigheid heeft de ogen wijd open voor de zonde die nog in ons overgebleven is. En voor de tekortkomingen die aanwijsbaar zijn. En zo zoekt ook het ongeloof naar zonde. Niet om die zonden bij de Heere te brengen in oprechte belijdenis, maar om juist uit de aanwezigheid van zonde en schuld en tekortkomingen te concluderen dat het nog nooit wat geweest is met ons. Dat is een kwaal waar Gods kinderen bij tijden aan lijden. En dat is een kwaal die hen ook in de week van voorbereiding en op de avondmaal zondag parten kan spelen. Als de ongelovigheid op zoek ging naar zonde en tekortkomingen en naar alles wat ons schuldig stelt voor het heilig oog van God, en dat is ook zo. Want er blijft zoveel over wat voor God niet bestaan kan. En er is zoveel geveinsdheid en ongerechtigheid. Maar het ongeloof zoekt daarnaar om daar eigenlijk een argument aan te ontlenen dat we geen deel hebben aan Gods genade. En wat er dan wel eens geweest is, we durven misschien niet zo ver te gaan om het te ontkennen. Maar aan de andere kant, we schuiven het zo ver weg dat we er toch wel voor vandaag de dag aan twijfelen. En op grond van de conclusies van ons ongeloof zegt dan zo'n kind des Heren in de duisternis niet: nochtans zal ik de tempel zijner heiligheid weder aanschouwen. Maar hij zegt in de duisternis, de taal van het ongeloof, en dus mag ik niet aangaan. Omdat het blind is voor Gods woord en Gods belofte, maar zo juist zoveel oog heeft voor datgene wat ons ervan afhoudt. Nu, zo zoekt dan ook het ongeloof naar overgebleven zonden. En dan, ach, wie zoekt er nog meer naar de zonde van Israël? Dat zal de wereld ook wel doen, denkt u niet? De wereld, dat deden ze hier, ziet u wel, in het 7e vers. Die vijanden die aanleiding meenden te hebben en reden meenden te hebben om Israël te verpletteren en te verbreken. Want, zeiden ze, wij hebben daar geen schuld aan. Het is omdat ze gezondigd hebben tegen de Heere. Dat weten die vijanden dus ook heel goed. Die weten heel goed te zeggen wat er allemaal verkeerd is in het leven van Gods volk. En snel is de wereld erbij om de vinger te leggen bij de vuile plekken die er zijn in het leven van hen die de Heere vrezen. Snel is de wereld erbij en onbarmhartig is de wereld als er beschuldigingen moeten worden ingebracht tegen het volk van God. En als de wereld er niet in slaagt om vuile plekken aan te wijzen, dan zal de wereld niet schromen over het volk dat de Heere vreest laster uit te gieten. Het is maar al te waar dat de wereld snel is om de zonden op te sporen. En helaas moeten we dan nog zeggen ook, dan geeft Gods volk daar menigmaal aanleiding toe. Dan is het menigmaal zo dat Gods kinderen de vijanden des Heren reden geven om de naam des Heren te lasteren. Want hun leven is niet zoals het zijn moest. Hun leven is niet zo toegewijd aan de Heren en aan zijn dienst, en heilig is hun wandel zo niet, zoals het behoorde te wezen. Helaas dragen Gods kinderen vaak vuile klederen. En de wereld kan soms terecht zeggen, kijk eens. En dan zal de duivel natuurlijk ook wel bezig zijn in dat opsporen van de zonde. Hij zal spieden of hij nog wat vinden kan. Of hij nog wat aanwijzen kan. Of hij nog wat blootleggen kan. Hij heet niet voor niets in de schrift de verklager der broederen. En hebben we niet in Zacharia 3 een illustratie van wat hij doet als Jozua daar staat in dat visioen van Zacharia. Israëls hoge priester, hij staat daar met vuile klederen bekleed. En de Satan staat bij hem om hem te wederstaan. En zo staat Satan ook naast al Gods kinderen bij tijden, om aan te wijzen waar het allemaal aan ontbreekt en wat er allemaal niet deugt. O, en hij heeft zo'n heldere blik. Hij kan onderscheiden wat de wereld en wat onze medemens niet onderscheiden kan. Hij kan onderscheiden wat wij hebben gecamoufleerd en wat we zorgvuldig hebben verborgen. En hij kan het in onze ziel influisteren en in ons geweten het moeilijk en benauwd maken. En als hij toch kans ziet om het God ook te zeggen, zo en zo staat het met uw kinderen, zo en zo hebben ze zich gedragen. Ach, Satan is bezig en altijd bezig en ijverig bezig om de zonden van Israël op te sporen, want hij wil Israël beschuldigen. Opdat God ze zal buitensluiten uit zijn gunst. En dan zoekt natuurlijk ook de rechter zelf naar de zonde in zijn volk. En voor hem zijn alle dingen naakt en geopend. Wat de wereld en wat onze medemens soms niet kon zien, dat kan Satan wel zien. Maar Gods kennis van de verdorvenheid en de boosheid van zijn volk gaat nog verder dan de kennis van de boze. Niets is er bedekt voor zijn gezicht. En met volmaakte zekerheid en onfeilbare preciesheid ziet hij al het kwaad dat de zijnen en in het openbaar en in het heimelijk bedreven. En dat niet alleen de zonden van overtreding, de zonden van bedrijf, maar ook de zonden van nalatigheid. Ook die zonden dat ze zich met zulk een ijver om God te dienen niet hebben begeven als ze wel schuldig waren. Ook die zonde dat ze geen volkomen geloof hebben en dat ze zo vaak wantrouwend staan tegenover de Heere en dat ze zo vaak murmureren in stilte tegen de Heere zonder dat ze het uiten in woorden, maar dat er dan toch van binnen een vuur brandt in hun overdenking. En als God al die zonden, ook die we in het heimelijk bedreven, nu eens gaat stellen voor zijn heilig aangezicht, wat blijft er dan nog te hopen over? Als de zonden is gezocht worden door ons eigen ontwaakte geweten, door de wereld, door de duivel en door God, o, dan is er zoveel dat gevonden wordt. En als dat allemaal is opgedolven, wordt uit de schachten van ons verdorven bestaan. En als het allemaal is uitgespreid, wordt voor de heilige ogen Gods. Van het begin van ons leven af, inclusief de zonde die we meebrachten, de erfzonde, tot en met de laatste zonden die we op de laatste ogenblikken van ons leven bedrijven. En als we het allemaal eens op gaan tellen, al die zonden en ongerechtigheden tegen al de geboden Gods, plus dan ook nog die verdorven natuur die we al ons leven met ons meedragen. Wat blijft er dan voor hoop over? En er is zoveel, nietwaar? Het is geen tevergeefse speurtocht van de boze. De wereld hoeft niet te fantaseren als er allerlei laster ingebracht wordt tegen het volk van God. En de Heere, die alwetende rechter met wie wij te doen hebben, hij weet. En hij zegt in alle eerlijkheid wat er aan de hand is in ons leven. Wat blijft er dan over als de zonde van Israël gezocht wordt? Waar moet u zich dan bergen als God dat gaat doen? Dat alles wat in uw leven niet deugt, wat met zijn heiligheid niet strookt, wat u schuldig stelt, als hij dat allemaal eens voor de dag haalt, waar moet u dan blijven? En wat zegt nu onze tekst? In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. Ja, en dan? En dan zullen de zonden van Juda ook gezocht worden. En dan? Dan staat erbij dat ze niet gevonden zullen worden. Niet gevonden zullen ze worden. Maar hoe kan dat? Zijn ze dan zo goed gecamoufleerd? Zijn ze dan zo diep weggestopt? Zo diep onder de grond gestopt dat er geen spoor meer van over is? Ach, dat hebt u wel geprobeerd. U hebt het wel geprobeerd menigmaal om uw zonde weg te stoppen. Voor uzelf, om ze zo te vergeten. Of om ze te bedekken onder een stapel deugden en goede werken en vrome daden. En u hebt het wel geprobeerd om de balans in evenwicht te brengen. Door aan de ene kant uw goede werken in de schaal te leggen, zodat de boze werken niet meerder waren dan de goede werken. Ach, wat doen wij allemaal niet vanuit een verbroken werkverbond om God te behagen, om zelf de zaak in orde te maken. Wat doen wij al niet om een eigen gerechtigheid op te bouwen en om ons geweten gerust te stellen. En om te proberen te denken en onszelf wijs te maken dat als wij onze zonden vergeten en als we ons leven verbeteren en dit niet meer doen en daar niet meer invallen en dat kwaad in ons leven proberen te vermijden, dat de Heere het dan ook niet meer ziet en er dan ook niet meer aan denkt. En soms voor een tijd lukt het ons om ons geweten op die manier gerust te stellen. En sommigen hebben zichzelf wijsgemaakt dat het dan inderdaad in orde is. Alleen al door hun zonde te belijden, denken ze dat hun zonden nu ook vergeven zijn. Niet waar, dat hoor je wel eens zeggen. Je zonde belijden, natuurlijk, we doen zonde, maar elke avond belijden we onze zonde. En dan? En dan is ons gebed de vergeving van onze zonde. Is onze schuld beleiden, is de bedekking van onze zonden? Moeten we dat niet op een andere manier te weten komen dan alleen maar door onze zonden te beleiden? Moet God geen antwoord geven? Moet God dat niet tot onze ziel zeggen? Ach nee, zo raakt de mens zijn zonde niet kwijt. zijn die zonden van Israël dan zo goed weggestopt dat ze er toch in geslaagd zijn ze buiten het gezichtsveld van de wereld en van de duivel en zelfs van God te brengen? Ach, weet u, het is ons nog wel mogelijk om op die manier een stukje vergeving te bezitten, althans in onze verbeelding. Het is ons nog wel mogelijk om op die manier voor de ogen van onze medemens heel goed en vroom en godsdienstig en misschien ook nog wel godvruchtig te lijken. Maar de duivel bedriegen we zo niet. En God nog minder. Zouden we iets voor hem kunnen verbergen? Zouden we het kwaad zo ver en zo diep kunnen wegstoppen dat hij het niet meer zag? En ook al zal de mens het steeds weer proberen, toch moet hij het ondervinden dat hij God zo niet om de tuin leidt. Ook niet met een uiterst deugdzaam en godsdienstig leven. Dan nog zullen onze ongerechtigheden voor het aangezicht Gods getekend staan. Is dat nog misschien uw pogen om zo uw zonde kwijt te raken en uw geweten gerust te stellen? Stop ermee. Word liever eerlijk voor God. Eerlijk voor de Heer. Zo in die weg komt u van uw ongerechtigheid niet af. Dan moet er wat anders gebeuren. En hoe komt het dan dat er gezegd kan worden in de woorden van onze tekst dat de zonde niet meer gevonden wordt? Wel, dat maakt de tekst zelf duidelijk. In die dagen en te dier tijd spreekt de Heere zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn. Die bestaat niet meer. Die is weg. Niet weggestopt door de zondaar, maar weggedaan door God, achter zijn rug geworpen, in de diepten der zee. Vandaar dat ze niet meer gevonden kan worden. Want iets wat er niet is, kan wel gezocht, maar nooit gevonden worden. Iets wat niet meer bestaat, is weg. En vandaar dat de meest nauwgezette speurtocht naar de zonde van Israël en naar de ongerechtigheid van Juda geen resultaat oplevert. Wat de wereld dan ook nog zal proberen en wat de duivel dan ook nog in het werk zal stellen, het is te vergeefs. Want die zonde is weg. Weg? En er was zoveel ongerechtigheid. En er was zoveel dat aanklaagde. Duizenden ongerechtigheden. Een last van zonde en plagen niet te dragen. En dan weg. Vergeven staat er. Vergeven. En gemeente, vergeving, dat wil niet anders zeggen dan dat het van de een aan de ander gegeven is. Dat is vergeving. Het is van de een aan de ander gegeven. En al staat het er dan niet bij in de woorden van onze tekst. U begrijpt het natuurlijk wel dat ook dit 20e vers van Jeremia 50 alleen maar begrepen kan worden in het licht van wat de Heere daaromtrent openbaart als hij spreekt van dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Als hij spreekt van Sions betalende borg, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. De Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En zoals Paulus het zegt in het 5e hoofdstuk van de 2e Korinthebrief, waar hij spreekt over de dienst der verzoening, Christus is onze gerechtigheid geworden, want hij heeft onze zonden op zich genomen. U begrijpt dat achter deze woorden van Jeremia 50, het geheim zit van het kruisoffer van de Heere Jezus Christus, waar ook het sacrament van het heilige avondmaal ons vanmorgen weer aan herinnerd heeft. Christus heeft zijn leven afgelegd, en waarom? Waarom moest hij aan dat vloekhout, aan die schandpaal? Waarom bekleedden de hemelen zich met zwartheid? Waarom bedekte duisternis de aarde? Waarom was daar in die benauwde uren de bittere klacht van zijn ziel: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat op hem zijn aangelopen de ongerechtigheden van zijn volk. Omdat de plaag op hem was. Daarom moest hij aan het vloekhout. Daarom werd hij tot zonde gemaakt. Omdat hij nu eenmaal die borg was die zich in de stilte der eeuwigheid al garant gesteld had om de schuld van het volk dat God verkoren had op zich te nemen. En hij zou alles doen om die schuld te betalen en die ongerechtigheid weg te nemen. En zo heeft hij het gedaan in een onbeschrijfelijke bange weg. In een bitter en bang lijden van lichaam en ziel. Zo heeft hij aan het recht van God voldoening gegeven. Zo heeft hij verzoening teweeggebracht. En het is op grond van dat bange lijden en van die kruisdood van Christus dat God nu tot Israël kan zeggen dat hij de zonden weggedaan heeft. Op grond daarvan alleen. Een andere grond is er niet. O, als we ze zelf zouden moeten verstoppen voor Gods ogen, waar zouden we een plaats vinden waar de ogen des Heren niet konden komen? Maar nu de Heere Jezus Christus al die afschuwelijke zonden en al die misvormende ongerechtigheden, al die verfoeiselen en die gruwelen in Gods ogen die het leven van zijn volk bedekken op zich genomen heeft. En nu hij als een verfoeide over de aarde gegaan is. Nu hij geacht is als iemand die van God geslagen en verdrukt is. En nu hij als een schaap, als de zondebok buiten de stad geleid is. Met al de ongerechtigheden van zijn volk op zijn hoofd geladen. En nu hij aan die schandpaal genageld is. En nu hij in de duisternis, in de diepten van de buitenste duisternis is nedergedaald. Nu heeft God in dat volbrachte werk van de Zoon van zijn liefde genoegzame grond gevonden om tot zijn volk te zeggen: en nu zie ik geen zonde meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Om de genoegdoening van Christus wil God al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer gedenken. Hij heeft ze geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En laat dan het ontwaakte geweten nog maar zoeken naar overgebleven zonden. Als dat tenminste in de staat der gelukzaligheid nog mogelijk is. Maar dan zal er gezocht worden. En er zal niets gevonden worden, want het is er niet meer. Het is in het graf van Jozefs hof begraven en het is nooit meer opgestaan. Al die schuld van Christus, die Christus gedragen heeft, is in het graf achtergebleven en God gedenkt het niet meer. En laat dan de duivel maar zoeken. En laat hij dan al die ongerechtigheden nog maar aanwijzen, die hij denkt dat nog overgebleven zijn. Zoals hij dat ook deed bij de vuile klederen van Jozua. Maar dan zal de duivel het bij al Gods kinderen horen dat God zegt: doe die vuile klederen van hem. En bekleed hem met een rein gewaad. Om Christus wil. Uit de verdiensten van Christus volheid.
Uit de zaligheid die hij verworven heeft, worden zij bekleed met de klederen des heils. En wordt de mantel der gerechtigheid en om de schouders gelegd. En wie zal er dan nog beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Laat dan de duivel, laat dan de hele wereld maar komen. En laten ze dan maar beschuldigingen inbrengen, zodat ze dat zo vaak al gedaan hebben. En laten ze dat dan voor Gods rechterstoel ook maar doen. Wij zullen wel zwijgen, want we kunnen tot onze verdediging niets zeggen. Maar Christus staat op als de borg en zaligmaker voor al zijn volk. En hij zal de tong die in het gericht zich roert tegen zijn uitverkorenen tot zwijgen brengen. En hij zal elk wapen dat tegen hen opgeheven wordt uit de handen slaan. Want er is niemand meer die nu nog iets zeggen kan tegen Christus. En ook niet tegen degene die van Christus zijn. En als dan het onderzoek wordt ingesteld, dan zal tenslotte blijken en de ongerechtigheid is er niet. En dan zal zelfs geen hond meer zijn tong verroeren tegen Gods uitverkorenen. Want God heeft toch in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Dat heeft zijn grote liefde gedaan. Toen hij voor ons uitging en zijn kruis droeg naar Golgotha. Daarom ziet God geen overtreding meer in zijn Jacob. En geen zonde meer in zijn Israël. Om het bloed des verbonds zijn ze voor eeuwig afgewassen. Nu, dat stelt de Heere zijn volk voor ogen. Dat is het heilsvooruitzicht dat ze mogen hebben. Maar straks zullen ze dat genieten. In aanschouwen. En nu dan? Nu is het ook waar. Nu is het ook waar. Voor heel zijn volk. Maar het is nu een zaak van geloof. En in het geloof mag Gods kind het zeggen. Mijn zonde is weg. Mijn zonde is weg. Als je in ongelovigheid naar binnen kijkt. En als je alleen maar oog hebt voor wat er nog zit en wat er nog overbleef. Als je alleen maar ziet met de ogen van beneden. Aanziet wat voor ogen is. Als je alleen maar oog hebt voor die oude mens, dan moet je zeggen, oh, er is nog zoveel gebleven. Zoveel zonde, zoveel zwakheid. Straks kom ik nog een keer om, straks strekt me dat nog mee naar het eeuwig verderf. Als Paulus zijn worsteling geworsteld heeft en zijn strijd gestreden heeft in het 7e van de Romeinenbrief. Ik, ellendig mens. Toen heeft hij gezien naar die wet die in zijn leden was en die hem gevangen nam onder de wet der zonde. En toen heeft hij gezien dat hij nog zoveel zonde over had. Maar als hij zijn strijd gestreden heeft en zijn klaagzang gezongen heeft, dan mag hij ook op de hoogte des geloofs treden. En dan mag hij er zo achteraan zeggen, zo is er dan nu geen verdoemenis. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Als dat laatste er niet is, dan is er wel verdoemenis. En volop. Maar als dat laatste er wel is, in Christus Jezus zijn. Dan is de zonde weg. En dus ook de hel gesloten. Dan is er eigenlijk ook geen reden van daaruit gezien dat Gods kind ooit nog een keer bang zou moeten zijn dat hij toch nog verkeerd terechtkomt. En dan is er aan Gods kant geen enkele reden waarom een kind des Heeren ooit nog vrees zou moeten hebben. Het gaat nog een keer mis en ik kom nog een keer om. Nee. Nee, er is geen verdoemenis meer. Satans mond is al gestopt. En wat er dan ook allemaal nog gezegd en beschuldigd zou kunnen worden, de Heere zal al die beschuldigingen tot zwijgen brengen. Want hij heeft verzoening gevonden. Hij is voldaan.
het recht der wet is volbracht. Hier zijn we nog besmet en vuil. Hier is er nog veel waardoor wij schuldig staan tegenover God. En je komt er nooit bovenuit, nietwaar? Nooit helemaal bovenuit. Nooit zo bovenuit dat je altijd op die hoogte kunt treden. Hier ga je dal weer in. Hier val je jezelf weer tegen. Hier ga je beste voornemens niet in vervulling. Hier val je jezelf tegen, ook in die zin dat je het wel eens van harte gezegd hebt dat je de Heere zou lief hebben boven alles. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, uw hartelijk beminnen. En wat komt er van terecht? En kijk het een jaar later nog eens achterop. Hier moet je het vaak nog voor de Heere belijden. Hier moet je nog met schaamte het hoofd buigen. Hier hebben we geen weerwoord als de beschuldigingen tegen ons oprijzen. Maar toch, degenen die in Christus Jezus zijn. Degenen die door genade aan hem verbonden mogen zijn. Degenen die door het geloof met hem verenigd zijn. Hem door een waar geloof zijn ingeplant. Geen verdoemenis meer. Hebt u dat vooruitzicht? En mag u er hier op aarde al wel eens wat van genieten? Mag u er hier op aarde in het geloof wel eens achter zien? Aan wie wordt dat voorrecht gegeven? De tekst zegt: de Heere zal ze vergeven die hij zal doen overblijven. Dat is dat overblijfsel waar je zo vaak van leest in de profeten. Dat overblijfsel, die rest. Dat overblijfsel naar de verkiezing der genade, zoals Paulus het noemt. Dat is dat ware vrome Israël. Niet dat uiterlijke Israël. Niet die uiterlijke belijders alleen. Maar dat zijn zij van wie we gehoord hebben in het vierde vers. Die wederkeren met wening en smeking. Dat zijn diegenen die God leerden zoeken. En die het om God te doen werd. Dat zijn diegenen die, oh ja, wel als schapen verdwaald waren. En die een prooi van de vijand waren. Van die ellendige schapen. Die hun legering vergeten waren. Die verloren waren en die zich zo ook leerden kennen. Maar die door de Heere opgezocht zijn. Dat zijn diegenen die hun zonden aan de weet gekomen zijn. En die er leed over gingen dragen. En die er tegen leerden strijden. En die het toch in eigen kracht niet konden overwinnen. Maar die nu op de Heere hebben leren zien. Die overblijvenden. Die uit de nood leerden roepen tot God. En die bij hem een schuilplaats hebben gevonden. Bent u daar een van? Ik weet wel, er zijn er heel wat van diegenen die overgebleven zijn, die tegen deze weldaad van de vergeving aanzien als tegen zo'n groot voorrecht, dat ze voor zichzelf niet durven hopen en geloven dat dat hun deel is. En die het daarom ook niet durven toe-eigenen in het geloof. Ach, dit is toch waar uw ziel naar uitgaat, nietwaar? Dit is het toch waar uw hart begeerig naar geworden is. Ook al is het misschien ver weg. En ook al kunt u er niet bij. Of gaat uw hart er niet naar uit? Denkt u dat het met minder wel kan? Denkt u dat het met het weiden op de hoogte van Bazan wel kan? Denkt u dat het met een gevoelige nabijheid van de Heere wel kan? Dat het ook wel goed is als we eens een keer goed gekerkt hebben. En als we eens een keer gezegend avondmaal gevierd hebben. En als een woord van de Heere eens op een bijzondere manier troostrijk gesproken heeft. Dat zijn die weldaden die God zijn volk ook in het vooruitzicht stelt. Maar ondertussen stond die schuld nog open. En als die schuld gezocht wordt en die zonde, wat dan? Wat dan? Vind dan geen rust voordat u deze rust kent. Dat u het in het geloof moogt weten, ook als die zonde gezocht wordt. Hij wordt niet meer gevonden, want hij is er niet. Die rust die gesmaakt wordt als Paulus het beleid.
Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn.
En laat dat, als de boodschap die ook uit het avondmaal vanmorgen tot ons kwam, want daar ging het over de manier waarop deze weldaad verworven is, nietwaar? Het verbroken lichaam, het vergoten bloed van Christus, laat deze weldaad dan zo begeerlijk zijn voor uw ziel, dat u de hemel smeekt, of God u er kennis aan wil geven, opdat uw leven die rust en dat vertrouwen mag ontvangen, dat u doet zingen, dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid en dan vooral van deze zaligheid. Dat de Heer het waar maakt, de zonde wordt gezocht en niet gevonden. De zonde wordt gezocht, maar ze zal er niet meer zijn. Want God, de God aller genade, de Vader van de Heer Jezus Christus, zal ze vergeven, hen die hij doet overblijven. Hoort u niet bij dat overblijfsel? Hoort u niet bij dat volk dat de Heere vreest? Hoort u niet bij dat volk dat leed draagt over zijn zonde? Hoort u niet bij dat volk dat met David mag zeggen, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde? Is uw schuldbelijdenis niet meer dan een formaliteit, een woordbelijdenis met de lippen? Is dat alles? Ach, waar moet u blijven als uw zonden blootgelegd worden? En als ze straks in het gericht voor u zullen oprijzen? Waar moet dat heen? Waar moet u dan schuilen? Weet u dan, dan staat er in de schrift van de mensen die dan gaan ontdekken wat er in hun leven aan zonde en ongerechtigheid was. En de ergste zonde zal dan zijn, zeker voor diegenen die de weg geweten hebben en niet bewandeld, dat zij de Heere niet geloofd hebben. De ergste zonde zal dan zijn voor hen die onder het woord gezeten hebben en die ook de bediening van de sacramenten hebben aanschouwd, dat ze de zaligheid wel aangeboden hebben gekregen, maar op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben. En van zulken staat getekend in de schrift dat ze op het laatste moment, en dan is het al te laat, nog een schuilplaats zullen zoeken bij de bergen en bij de heuvels, maar die kunnen hen niet bedekken. O, als je probeert je zonde onder de bergen te verstoppen en achter de heuvels te verbergen, dan is dat te vergeefse moeite, want God haalt ze voor de dag. En als God het al niet zou doen, dan zou de duivel het wel doen. Die u nu tot de zonde aanzet en die u nu de zonde als begeerlijk en als aantrekkelijk voorstelt, die mensenmoordenaar van den beginnen, zal in de dag van het gericht geen pardon en geen medelijden met u hebben. Maar dan zal hij zelf de eerste zijn om al die ongerechtigheden waartoe hij ze aangespoord heeft voor de dag te halen en ze God voor te stellen en op grond daarvan te eisen dat de overtreder van Gods wet voor hem zal zijn, opdat hij ze tot in eeuwigheid zal kunnen kwellen. O, vlied dan toch tot die zaligmaker van zondaren en beleid dan vandaag nog in oprechtheid uw zonde en smeek de Heere dat hij ze u zal vergeven. Kom in de weg der bekering tot God, die vandaag nog zondaren wil zalig maken. En als u nou zelf degene bent die uw zonde bedekt hebt, dan kunt u vandaag nog denken dat u daar aardig in geslaagd bent. En dat u vandaag nog aardig geschikt bent voor de Heere en voor zijn dienst. En dat u daarom ook best grond hebt om avondmaal te vieren, maar het is zandgrond. Het is zandgrond. En wie daarop bouwt, die zal het meemaken, dat als dan de storm opsteekt en als de watervloed komt en tegen dat huis van onze zaligheid aan
waait en aanstroomt, dat het huis ineens stort en zijn val was groot. Zou u vandaag de moeite nog eens willen nemen om te onderzoeken of het wel goed is tussen de Heer en uw ziel? Zou u het ook eens willen onderzoeken of uw avondmaalsgang wel op goede gronden was? De eerlijkheid die wij moeten betrachten ook tegenover onze ziel gebiedt het ons immers. Ga niet af op het hart dat toch erg listig is. Ga niet af op een conclusie en een redenering die we zelf gemaakt hebben. Maar weten we het op goede gronden? Weten we het van de Heere zelf dat Hij ons rekent bij hen die Hij zich doet overblijven? Bij dat volk dat arm en ellendig is in zichzelf, jawel. En dat nooit veel zal hebben, nee, nooit iets zal hebben om God mee te behagen. Het enige wat dat volk heeft en waar dat volk mee door het leven gaat en waar dat volk toch weer houvast aan heeft. Het enige waar die overgeblevenen uit putten kunnen en waar ze op steunen kunnen, dat is op de naam des Heren en op de trouw van God. En op het woord dat hij gesproken en ingezet heeft. Nou, daar moeten ze het dan mee doen. Hoort u daarbij? Is dat uw heilsverwachting? Is dat de grond van uw hoop en van uw vertrouwen? De Heere, Heere heeft gesproken. Alzo zegt de Heere. En ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. We zingen Psalm 32, het derde vers. En genadig God, wij danken uw heilige naam voor het goede ons gegeven en voor de weldaden ons verleend ook in dit avonduur, nu we met elkaar nog een ogenblik mochten stilstaan bij een van die rijke heilstoezeggingen aangaande de volkomen uitdelging van al de zonden van uw kerk. Heere, wat een toekomst geeft gij hen. Maar ook wat een heilsweldaad geeft gij hen nu reeds. In het geloof, o dat er geloof mag zijn om deze belofte toe te eigenen. Geloof,
om dit heilswoord te verstaan. Geloof, Heere, om deze weldaad te kennen en om zo ook te weten wat het betekent om op de Heere Jezus Christus te mogen betrouwen. O, geef hem toch gestalte, geef hem toch heerlijkheid, geef hem toch dierbaarheid in het leven van alle die door u zijn wedergeboren, o Heilige Geest. Doe wat u toegezegd hebt te doen, Christus verheerlijken, opdat zijn schatten, zijn weldaden, meer betekenis nog mogen krijgen in het leven van al Gods kinderen. Heere, wilt gij uw woord toepassen aan hen die avondmaal gevierd hebben, maar ook aan hen die dat niet deden. En dan valt de gemeente uiteen, niet alleen in avondmaalgangers en in niet-avondmaalgangers, want dat is nog maar de buitenkant. Maar dan valt de gemeente in één, uiteen, in twee groepen, in hen die gij u doet overblijven en in de anderen, in hen aan wie gij de ongerechtigheid vergeeft en in een groep die gij de ongerechtigheid houdt. En heren, nu is dat nooit op zo'n manier te scheiden, ook door een avondmaalstafel niet, dat de scheiding zuiver is. Er zullen er ook vandaag geweest zijn die gij u doet overblijven en die niet aan de tafel waren, omdat wellicht het ongeloof zoveel zonde opgespoord had, en het ongeloof heeft voor uw woord en voor uw belofte geen oog. Er zullen er ook zijn, heren, want zo is het naar uw woord altoos, dat er aan de tafel zijn die gij u niet deed overblijven. O, wat een reden hebben we dan weer tot zelfonderzoek. Is mijn werk, is ook mijn avondmaal vieren in waarheid, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 85, het eerste vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus, liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.